De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Na ruim 2 maanden mag aanstaande maandag 1 juni het Lauwman Museum weer open. Maar dan wel natuurlijk corona-proof. Het aardige is, het museum bestaat 10 jaar.
En wat niet 10 jaar bestaat, is de bijtelling. Want die verandert namelijk ieder jaar. En ook dit jaar gaan we natuurlijk weer iets veranderen. Want dat is lekker. En fiscale regels, die moet je gewoon voor regelmatig wijzigen. Dus we gaan door met de discussie. 8% bijtelling voor auto's, elektrische auto's. Hè. Die zou misschien verlengd worden. De BOVAG heeft ook een standpunt ingenomen. Nou, dan weet je het wel.
Zeker, je maakt het weer buitengewoon spannend, Wouter. Ook spannend.
Ja.
En toch wel bijzonder ook wel. Volkswagen T-Roc Cabrio.
Een SUV, hè, met open dak.
Ja,
leuk,
zonder dak.
Ja.
Gewoon dak eraf. En waarom?
Ja, SUV's, het is een groeimarkt. Cabrio's. Je had de Golf Cabrio en het wordt gewoon nu de T-Roc Cabrio. Dat is gewoon heel simpel. Omdat iedereen wil hoog zitten.
Maar ik begrijp dat bij premium merken. Land Rover heeft ook zo'n modelletje.
Dat ging niet heel lekker volgens mij commercieel gezien daar. Dus ik weet niet of het Volkswagen
wil rijden. Chinezen.
Jouw vrouw bijvoorbeeld. Dat is typisch. Ja, zo zie ik dat voor me. Mensen die in Amstelveen wonen. En waar het heel goed mee gaat. Denk ik, nou, weet je wat, schat. We kunnen niet op vakantie. Dus ik heb een T-Roc Cabrio voor gekocht.
Goed idee.
Ja?
Dat is een goed idee.
Ingrid, als je meeluistert.
Goed. Straks een verslag. Maar eerst. Na de coupé en de cabriolet komt Porsche in augustus met de 911 Targa met een Nederlands tintje. Ja, dan wordt het dus goed. Want Ivan van Hulten is hoofd interieurdesign bij Porsche. Welkom in de uitzending.
Hoi.
Ja, leuk je weer eens even te spreken, Ivo. Het is al best wel lang geleden weer, hè, dat we hier spraken.
Ja, dat is lang geleden. Je moet het spannend houden, toch?
Ja, volgens mij werkte je toen voor een ander merk. Weet je het nog?
Ah, nee, Porsche hebben elkaar een paar keer gesproken. Ja, maar bij de nieuwe 911 en bij de Taycan.
Ja, dat klopt, maar niet op de radio volgens mij. Nee, we zien elkaar wel.
Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Op de radio, daar hebben jullie nog iets te goed van. Maar daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
Maar
6,5 jaar geleden al.
6,5 jaar. En toen werkte je bij Opel. Dus je gaat zo langzaam het alfabet af. Opel, Porsche en dan iets met een R.
Uiteindelijk kom je bij Audi terecht.
daar is hij begonnen met A.
Ja, dat was
Audi.
Ja, precies, ja.
Bij Zagato, zoiets.
Ja. Waar ben je nu? Ben je nu thuis of ben jij in de studio ontwerp aan het maken? Hoe werkt dat? Ja.
Ik sta hier in de exclusief manufactuur in Zuffenhausen. Dus daar waar de auto echt gemaakt wordt.
Dat is waar de bijzondere klantwensen worden ingevuld, toch? Dus als ik lipstick roze bekleding wil, dan kan dat daar.
Dat kan daar, ja, dat klopt. Helemaal
maar,
waar.
Ivo,
ja.
het is alsof het klinkt heel rustig daar. Gebeurt er niks?
Nee, wij zijn helemaal voorbereid op calls met journalisten. Dus vandaag hebben we het mooi stilgemaakt met zulke goede mensen als jou. Dus wat dat betreft zijn we helemaal goed voorbereid. Ja. En daarom is het heel netjes stil hier.
Ja, maar het is natuurlijk wel een gekke periode geweest. Hè? Met de afgelopen tijd. Ja. Met de coronabesmettingen. En de manier van werken is natuurlijk heel anders geweest. Heb jij veel thuis gewerkt?
Nou, we hebben op de designafdeling ook toch wel moeten omdenken. Omdat we natuurlijk veel aan kleinmodellen werken en dat soort dingen. Maar gelukkig ook steeds meer digitaal. Dus we hebben natuurlijk ook wel anders moeten werken de afgelopen tijd. Maar we waren toch wel verrast dat het eigenlijk ook heel goed ging. Dus we hebben er zelf ook best wel veel van kunnen leren, moet ik zeggen, van deze periode.
Ja,
maar het is wel een beetje wennen als je rondloopt en zo weinig mensen tegenkomt hier. Ja, helemaal waar.
Ja, want hoe belangrijk is dat voor het creatieve proces? Dat je toch gewoon mensen tegenkomt en wat ideetjes tegen elkaar aangooit? Of kan dat digitaal ook wel?
Ik denk dat het altijd gewoon belangrijk blijft. Hetzelfde dat wij het gewoon belangrijk vinden om ook met de hand nog echt kleinmodellen te maken. En zo, dat zijn wel dingen die echt bij de job horen. Dus uiteindelijk zou ik wel graag weer
klei bij jou voor de deur gezet, een paar weken geleden.
Nee, helaas niet. Of gelukkig niet, kan ik beter zeggen. Maar ik weet ook niet wat er dan uit was gekomen. Ja. Maar nee. Ja.
Maar voor je collega's met kinderen, hè, de scholen in Duitsland waren natuurlijk ook dicht. Dus was het wel lekker dat die mee konden helpen met papa en mama met klei.
Ik heb ook een klein zoontje van bijna 4. Dus wij zitten natuurlijk ook thuis de hele dag met hem te kijken. Het is hartstikke leuk. Maar af en toe word je natuurlijk ook gek van. Ik denk dat mensen dat allemaal wel weten.
Heb je net een nieuwe 911 Targa uit klei uitgesneden? Maak je zoontje er een dino van?
Ja, precies.
Oh. Het kan zomaar gebeuren dan.
Het was even een kleine anekdote. Ik zat een paar keer ook in een call voor het werk. Natuurlijk ook thuis af en toe. Ik ben wel redelijk vaak nog naar het werk toe geweest. En dan op een gegeven moment vond hij het zo spannend dat hij allemaal briefjes onder de deur door te schuiven en zo. Dus hij, is natuurlijk ook niet gewend. Dus ja, dat is altijd wel even wennen. Zo. Ja, maar dat is mooi.
Helpt dat je ook? Want ik bedoel, door dit soort gekke situaties kom je misschien ook alweer tot briljante nieuwe ingevingen. Tenminste, dat hopen we dan toch.
Ik moet gewoon eerlijk zeggen, het was gewoon in het begin echt even omdenken van hoe gaan we dat allemaal doen. We hebben toch echt wel, ik ben verantwoordelijk voor een team van 50 mensen. Ja. Het is allemaal heel eng op elkaar, of heel nauw op elkaar afgestemd. Het hele proces. Dus we moesten op een gegeven moment echt kijken hoe krijgen we de mensen naar huis toe met hun computer en al dat soort dingen. Maar we hebben gewoon eigenlijk snel een paar beslissingen genomen. En uiteindelijk hebben we het gewoon goed voor elkaar gekregen om niet veel tijd te verliezen voor onze projecten die nu lopen. Dus en wat ik al zeg, we hebben er ook van geleerd dat je eigenlijk toch meer digitaal kunt doen als je soms zelf denkt. Dus je moet het gewoon als een opportunity nemen, toch?
Ja, dat is waar. Nou, het leert ons volgens mij inderdaad wel ook gewoon snel beslissen. Dus dat is inderdaad wel grappig. Want je moet, hè. Dus dat helpt soms wel.
Ja, precies. Ja,
dit project waar je mee bezig bent, daar zijn we altijd zo benieuwd naar. Hè? Want dat is natuurlijk de toekomst van Porsche.
Ik zou het allemaal zo graag willen vertellen.
Ja, stuur even die schetsen door. Ja,
maar je weet het toch, er staat ook in mijn contract dat ik niks mag zeggen.
Nee, niks, hè.
Ja.
Toch jammer.
Ja, ja.
Toch,
maar een klein beetje even refererend aan het model wat we nu hier vandaag onthullen. Daar komen er nog een paar meer van. Dus we willen echt een soort van verzameling maken van die heritage auto's. En dit is de eerste in die line-up, zeg maar. Ja, deze verwijst zo'n beetje naar de 50er, begin 60er jaren. Maar we gaan ook 70er, 80er jaren gaan we ook nog doen. Dus wordt allemaal wel cool.
Ja. Van jaren 50 was er nog geen Porsche 911. Dus dan eigenlijk moet je iets anders hebben, hè?
Wij hebben bewust gezegd, we gaan een nieuwe interpretatie doen van thema's van vroeger, zeg maar. Dus we hebben als hoofdthema genomen 50er jaren, 60er jaren, 70er jaren en 80er jaren. En in de 50 jaar precies, toen was er nog geen 911, dus dan de 356 waar we naar verwijzen. En de begin 60er jaren. En de eerste Targa die was in 1965, hè. Dus een echt lifestyle product wat we genomen hebben.
We zijn wel benieuwd wat er dan allemaal nog aankomt. Ja, niet Meiners?
Ja. Zeker weten, absoluut.
Hoe beslis je welke dingen binnen de filosofie van Porsche passen? Want het is natuurlijk een heel sterk merk, maar ook met een soort regels bijna die daar dan aan vastzitten.
Vaak vragen mensen ook van, hoe is het om voor zo'n merk inderdaad te designen? Dat is bij Porsche denk ik wel echt de challenge. Aan de ene kant heb je een hele sterke history of heritage, zoals zou dat noemen. En aan de andere kant was het merk, of is het ooit ontstaan? Omdat ze gewoon heel vroeger ook een hele grote push hebben gehad om vooruit te denken. Dus dat is zo'n beetje die balans die je moet vinden als je voor dit werk vindt. Hoe ga je met die twee kanten om? En ik denk dat dat wel mooi is. Ook nu in onze portfolio bijvoorbeeld zo'n product als de Taycan, die echt heel erg vooruitstrevend was. En nog eerst, moet ik zeggen, niet
waar. Voor mij
is die alweer...
Het is al jaren geleden zijn oud nieuws.
Voor mij is al jaren de studio uit.
Ja, want dat was je eerste project natuurlijk, hè, bij Porsche. De Mission
E. Ja, Mission E klopt. En dan de 911 en daarna de Taycan, helemaal waar. Ja. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook bewust een aantal dingen waar we ook willen verwijzen naar onze rijke historie. Zoals nu deze mooie Heritage Design Edition.
Cool. Maar die Mission E, was dat dan wel, want dat was je eerste project, was dat dan wel een fijn eerste project? Want ik kan me voorstellen dat je daar toch wat meer vrijheid hebt gekregen.
Ja, dat was natuurlijk een supermooi project. Kijk, als je net gaat beginnen en je mag met een wit blad papier eigenlijk starten en gewoon de toekomst gaan bedenken voor het merk. Ja, daar heb ik echt super van genoten. Dat was een supermooie mooie kans, zeker weten, ja.
En een mooi moment om je stempel gelijk erop te drukken natuurlijk.
Ja, ja, helemaal waar, ja. Ja. Ja, ja. Jullie hebben nu gezien wat eruit gekomen is. Dus,
Wat is de belangrijkste verandering in het interieur die je bij Porsche hebt doorgevoerd? Met het team natuurlijk, hè? Maar sinds jij er bent...
Van Hulten signatuur.
Ja, de IVH die overal in het patroontje ziet.
Ik denk dat het de belangrijkste stap ook al was. Daarvoor hadden we natuurlijk wat veel meer knoppen in het interieur. We hadden ook veel meer bijvoorbeeld zo'n soort van T-vorm die ook ontstaan was door de nieuwe screens die in de interieurs kwamen. En we hebben het toch weer met het team samen een beetje kunnen terugbrengen. En dat was dan ook wel mee mijn input naar een meer horizontale lijnvoering. Ja. Die wat meer herinnert ook aan de oude Porsches.
Ja.
Maar natuurlijk op een hele moderne manier dan weer omgezet zijn. Of wat ik ook zelf een mooi voorbeeld vind, is bij de Taycan. Daar hebben we als eerste ook een combi-instrument gemaakt. Wat breder is als het stuur. En dat heeft geen enkel ander merk. Zonder een binnacle of hoed, zoals ze in het Duits zeggen. Zonder zo'n kapje wat schaduw erop werpt.
Ja.
En ja, gewoon eigenlijk met hele moderne technologie een soort van thema nog een keer gebracht, wat we eigenlijk vroeger al in ons merk hadden. Dus ja, vind ik op zich wel de uniqueness wat ik heb kunnen inbrengen.
Maar ook wel irritant dat je niet alles ziet, want het stuur blokkeert een aantal dingen op het scherm bij de 911 en bij de Taycan.
Bij de Taycan hebben we een aantal functies die liggen direct buiten het zichtveld, dus die kun je gewoon wel altijd goed zien. En inderdaad, bij de 911 staan een aantal dingen afgesneden. En ja, er zijn verschillende standen die je kunt instellen op de digitale klokken, waardoor je toch dan alles kunt zien. Maar in bepaalde functies zijn er soms wel wat dingen afgesneden. Maar er zijn bewust dingen zoals de tijd of zo. Dan moet je een beetje je hoofd bewegen. Dus soms zijn er trade-offs om iets bijzonders te doen. Dat klopt.
Ja, is wel bewust gedaan om toch een beetje de gebruiker te irriteren.
Ja,
ja, wel sportauto. Ja, moet niet te praktisch worden allemaal.
Precies. Als je, soms is het ook een beetje, it's the pain you're gonna learn to love, zeggen ze wel eens, hè, bij een sportauto.
Ja, dat is natuurlijk waar. Wat ik wel jammer vind, is jij bent ook een beetje de man van het pookje, ja. De pook van de Audi R8. In de handgeschakelde 911, die ik overigens nog niet heb gezien, de nieuwe, hebben ook weer een pook. Maar in de automaat, ja, hebben we een soort scheerapparaatje, een hele kleine. Heb je niet meer zo'n pook? Waarom niet?
PDK-bediening.
Ja, de PDK, ja. Ja. Dat is echt zo'n klein friemeltje, zeg maar.
Je hebt het eigenlijk goed uitgelegd, vind ik. Want we hebben dus twee varianten. Mensen die echt een pook willen hebben, die moeten natuurlijk de analoge bak nemen. De echte schakelbak die er nu ook komt.
Ja.
En aan de andere kant voor mensen die ook veel aan het stuur schakelen. Ja, daar hebben we inderdaad nog een klein pookje wat nodig is. Maar dat moet natuurlijk niet meer het formaat hebben van een oude schakelpook. Dat past eigenlijk niet meer. Nee.
Is het voor een designer fijn dat alles zo digitaal wordt? Je scherm en zo hebt? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, maar die klokken dat is een mooi soort ambacht.
Dat is eigenlijk zo een beetje die balans die we proberen verder bij te behouden. Ik kom altijd met mijn Duitse termen weer. Hè? Maar,
ja, mag hoor. Nee, ik
zit al meer dan 15 jaar in Duitsland. Joh. Dat is altijd zo verschrikkelijk. Ik lijkt wel zo'n oude oom die al van die Duitse termen komt. Maar in ieder geval, dus die combinatie van analoog en digitaal, dat is een beetje wat wij ook bij de 911 hebben geprobeerd in stand te houden. En vandaar nog die analoge rev counter en dan die digitale schermen daarnaast. En bij de Taycan zijn we bewust verder gegaan. Dus daar zijn we compleet digitaal gegaan. Dat past natuurlijk ook bij een elektroauto. Dus we hebben daar beide kanten, zeg maar, bediend.
Ja. Maar je kunt in die software natuurlijk ook wel die historie van het merk terug laten komen. Hè? Volgens mij zitten er ook 5 tellers, net zoals bij de eerste 911.
Absoluut, precies. En die zijn ook helemaal rond, zoals bij de eerste 911. En ook bij de eerste 911 werden de getallen een beetje afgesneden. Ja. En daar bewoog maar gewoon nog zijn hoofd, ja.
Lekker actief achter het stuur, dan moet je toch zitten.
Dat irritante stuur, dat kan op termijn natuurlijk wel gewoon weg als die auto autonoom gaat rijden.
Als we dan toch tot de laatste zin komen, zeggen we altijd bij Porsche, dat zal de laatste auto zijn die nog een stuur heeft, zeggen wij. Omdat het natuurlijk gewoon bij de filosofie van ons sportwagenmerk past, dat je ook gewoon in controle wilt blijven. Dus misschien zijn er wel tussenstappen, maar uiteindelijk zeggen wij altijd nog een stuur erin. Ja.
Ja.
Dankjewel. En dat is wel een geruststelling ook. Dankjewel. En succes, Ivo van Hulten, hoofd interieurdesign bij Porsche.
De Nationale Autoshow.
Wouter.
Ja?
Ja. Een paar weken geleden hadden we het in onze show over het met een jaar verlengen, bijvoorbeeld van de 8% bijtellingsregeling, hè, voor elektrische auto's. Vanwege de coronacrisis.
Ja.
Want veel elektrische auto's dreigen namelijk te laat naar Nederland te komen, waardoor de bijtelling voor die auto's dan omhoog gaat per...
Ja, nou ja, Ford Mustang Mach-E, waar wij op Autoblog de allereerste die dat officieel konden melden. Ja, ik moest van auto vaker roepen dat ik daar ook dingen voor doe. Maar nee, je kan er ook wel een beetje de klok op gelijk zetten, dat dat er een aantal mensen buiten de pot gaan pissen. Ja. Of boot gaan missen, noem je dat? Ja, zoiets.
Ja. Nou ja, in ieder geval het voordeel gaan missen. En 12% is toch iets anders dan 8% bijtelling. Ja. Hoe denkt de autobranche erover?
Nou, de leasemaatschappijen zijn natuurlijk voorstander van de verlenging. Want het is natuurlijk een beetje wc. Vraag naar wc en naar de beste wc-reiniger. Nou, dan weten ze dat ook wel te vertellen. De Vereniging Elektrische Rijders. Nou, je verwacht het niet. Jo. Maar die willen natuurlijk graag dat iedereen elektrisch gaat rijden. Een rijvereniging is tegen verlenging. Dus nou, dan hebben we een paar mensen voor en een paar mensen tegen. Dus de beslissende stem moet komen van de BOVAG.
Ja, precies. Nou, de BOVAG kon toen nog niet reageren in onze uitzending, want de branchevereniging wilde eerst een evaluatie afwachten. We hebben nu contact met Peter Niesink, directeur van de BOVAG. Welkom in de uitzending. En volgens mij zit je in de auto.
Ja, dat klopt. Ik ben onderweg.
Oh.
Maar ik rij wel veilig, want ik hoef zelf niet te rijden. Hans Bressen, mijn collega-directeur, die rijdt vandaag. Dus
zo.
Ik heb een dure chauffeur.
Je wou net zeggen, ja. Ik kan niet gewoon beter een normale chauffeur in huur. Dat is een stuk goedkoper.
Nee, we zijn samen op weg naar een afspraak. Dus,
ja.
En hij zit voor en ik zit achter, dus we zitten op 1,5 meter.
Okay. Heb je zo'n grote auto? Jeetje, nou, het kan allemaal niet op bij de BOVAG, hè? Of zit je in een soort busje?
Nee, ik zit toevallig in mijn eigen auto. Hans die wou een keer in een Volvo rijden.
Volvo.
Ja, ik wil even vragen, want het is wel een hele stille auto. Het is dus niet elektrisch.
Nee, het is een S90, maar een benzineauto. Dus maar heerlijk rijden.
Ja, nou zeker als je daar dan rechts achterin moet, is dat wel een hele fijne natuurlijk. 8% bijtelling, daar gingen we het over hebben. Want er zou een evaluatie plaatsvinden. Waar ging die precies over?
Wat al een tijdje speelt, is dat De Tweede Kamer die wilde een hand aan de kraan principe introduceren toen we over die bijtelling hadden. En daar waren wij niet zo gelukkig, of daar zijn we niet zo heel erg gelukkig mee met dat principe. Want dat betekent dat je eigenlijk in het jaar een soort tussentijdse bijstelling zou kunnen krijgen. Waar je als branche niet of nauwelijks op kunt reageren. Hè. Stel voor dat die Kamer zegt van in het voorjaar, nou ja, wat zijn de cijfers? Goh, dat valt ons een beetje tegen, of het is juist veel te veel. Laten we dat eens gaan bijstellen en laten we daar dan in september over besluiten bij de begroting.
Ja, ja, dus als het te succesvol is, dan kan de bijtelling weer kan die omhoog gaan bijvoorbeeld. Hè? Want het is ook misschien wel ergens begrijpelijk dat de Kamer dat wil, omdat het destijds misschien wel een beetje mis is gegaan met de plug-in hybrid.
Klopt, hè? Dat is het argument wat ze aanhalen. Maar wat wij steeds tegen ze zeggen is, let nou op, de branche koopt maanden van tevoren in, hè, zo niet een jaar, daar zijn de aantallen op afgestemd. Hè, je zit natuurlijk ook met productie. Dus iets bijstellen ergens in september, dat heeft helemaal geen zin om daar nog op te kunnen anticiperen. En dus wij hebben steeds gezegd, ja, maak nou bestendig beleid, geef nou de branche, maar vooral geef de klant, hè, de consument, nou gewoon een duidelijkheid voor een paar jaar. En dat is ook de reden waarom we altijd die autobrieven hebben gehad die voor 4 jaar gelden. Ja, wees bestendig in je beleid.
Ja, dus dat is, daarmee zeggen we, nou ja, nee, stel maar niet bij. Maar ja, weet je, we zitten in een jaar coronacrisis. Het is maar natuurlijk volledig onvergelijkbaar met alle andere jaren. En dat zou natuurlijk dan best kunnen zijn van, nou, laten we dan even doen alsof die 3 maanden waar we nu nog in zitten er even niet zijn geweest. Dus die maatregel even verlengen. Dus die lage bijtelling toch houden.
Ja, dat was ook de reden waarom wij wat later waren. We hebben daar eens even goed naar gekeken. En kijk, waar je van moet uitgaan is, wat ook al eerder in een brief is geschreven door de minister aan de Kamer, waarin hij een soort brandbreedte aangeeft van ja, als die verkopen EV nieuw, als die tussen de 20.000 en de 50.000 uitkomen, ja, dan kun je zeggen dat het doel is geslaagd, dus dan hoef je die bij te stellen. Wij hebben eens even gekeken de afgelopen periode hoe dat nou is gegaan. En tot en met vandaag zijn er ongeveer 11.000 full elektrische auto's verkocht. Nou ja, we hebben nog een flink aantal maanden te gaan. Hè. We rekenen er ook op dat natuurlijk de boel wel wat herstelt in het tweede deel van het jaar. Dus wij denken dat je wel binnen die bandbreedte uit gaat komen. Ja, dat dan pleit alles voor bestendig beleid. En wijzigt dan niet die bijtelling is ons idee.
Nee. Oké, maar omhoog gaan betekent wel minder EV's.
Ja, dat klopt. Maar tenminste, dat klopt. Dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, wat we nu ook zien, dat brengt die coronacrisis ook met zich mee, is dat bijvoorbeeld werkgevers zeggen, ja, dingen moeten anders, dingen moeten duurzamer. Hè. We zien ook een behoorlijke run-up naar de fiets bijvoorbeeld. Ja. Maar wij denken ook dat bedrijven gaan nadenken over wat voor werkgeversregelingen hebben we. Wat voor auto's willen we dat we rijden. Dus er is ook een andere autonome ontwikkeling als het gaat over duurzaam. Wij denken dat dat ook een impact zal hebben.
Ja.
Moet je dat nou steeds blijven stimuleren via fiscaliteit? Of kun je ook rekenen op andere inzichten die er bij werkgevers en bij consumenten zijn? En ook dat zul je mee moeten nemen in je beleid.
Ja, maar dat neemt niet weg dat er gewoon heel veel fabrieken een hele lange tijd hebben stilgelegen. Dus dat gewoon die productie ook opschuift. Hè? Dus heel veel mensen die het misschien wel zouden willen, die komen straks gewoon niet meer in aanmerking voor die 8%. Dat is toch zonde?
Nou, wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je een coulance-regeling maakt op het moment dat mensen hem dit jaar hebben besteld. In de veronderstelling dat ze hem dit jaar ook geleverd krijgen, die gedupeerd worden omdat de productie stil heeft gelegen. Ik kan me voorstellen dat je daarvan zegt, daar geldt wel die 8% voor. Maar dan echt als een coulance met echt een aankoop en een bedoeling om dit jaar ook zo'n auto te gaan rijden. Maar ja, nogmaals, wij zeggen, blijf nou bestendig in het beleid wat je hebt gevoerd. Je hebt vorig jaar gezegd dat er een ontwikkeling zit in die bijtelling van 4 naar 8 naar 12. En ja, daar rekent de branche op. En daar kan de consument ook op rekenen. Dus met de aantallen dus die we nu zien, de verkopen die we nu zien, zien wij geen aanleiding om die bijtelling nu drastisch te gaan wijzigen.
Nee, maar je zegt met de intentie om hem dit jaar nog te gaan rijden. Wanneer zou je hem dan besteld moeten hebben om voor die coulance in aanmerking te komen?
Dat verschilt heel erg per merk, hè. En per model, wat is er voorradig en wat kan normaal gesproken geleverd worden. Als mensen het overwegen, dan zeg ik, ja, ga nu naar de showroom toe. Hè. Onze leden zijn allemaal open. Je kunt daar nu prima terecht om een auto te bestellen. Dus niks let je om dat nu te gaan doen in plaats van te wachten tot het eind van het jaar. Dus bestel je hem nu, dan heb je ook de grootste zekerheid dat je hem op tijd geleverd.
Ja, je hebt alleen dat kleine probleempje potentieel dat je misschien niet zoveel geld verdient dit jaar door de coronacrisis. Dus mensen zijn natuurlijk wel onzeker, denk ik, over ook dit soort forse aanschaffen. Hè? Want een elektrische auto is natuurlijk niet heel. Het is in ieder geval de bovenkant van de markt gemiddeld gezien.
Ja, aan de andere kant, wat ook nog wel een stimulans kan zijn, is wij verwachten dat begin juni in de Staatscourant de subsidieregeling wordt gepubliceerd voor particulieren. Hè? Dus
ja.
De aanschafsubsidie voor elektrisch. En die dan ook vanaf dat moment in zal gaan. Dus dat zou voor particulieren nog wel een overweging kunnen zijn om daar dit jaar gebruik van te gaan maken. Ook omdat daar een bepaald budget aan zit. Hè. Dat is geen oneindige regeling. Dus
nee.
Wij zullen ook particulieren gaan oproepen. Overweeg je om elektrisch te gaan rijden? Doe dat nu met de regeling die vanaf juni beschikbaar is.
Ja, wees er snel bij voordat het op is.
Vaak met dat soort regelingen.
Ja, die verhoging van de bijtelling. Wat is jullie verwachting dan qua verkoop of inzet, leasing van elektrische auto's voor de zakelijke markt? Want ja, we zijn natuurlijk van 0 naar 4 naar 8 naar 12%. Op een gegeven moment is het niet meer interessant.
Nee, dat is maar de vraag. Omdat we moeten er echt rekening mee houden dat er anders gedacht gaat worden. Dat bedrijven. We zitten bijvoorbeeld ook, wij praten op dit moment ook als werkgevers in Nederland. Hè, of er geen afspraken gemaakt moeten worden over anders reizen, hè, over de footprint.
Yeah.
Ja, en dat kun je beïnvloeden door bijvoorbeeld volledig elektrisch te gaan rijden.
Yeah.
Dus ik verwacht zelf dat er dit jaar nog en ook volgend jaar werkgevers zullen zijn die gaan zeggen. Je kunt bij mij je krijgt een leaseauto, maar die leaseauto dat moet een full elektrische auto zijn. Want ik wil als werkgever wil ik aan de footprint voldoen. Dus dat is ook dus een andere stimulering, een andere regeling dan alleen maar de fiscale stimulering.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel een enorm luxe probleem. Als je als werkgever dat kan zeggen, van nou, we willen alleen maar elektrisch. Er zijn misschien mensen die dat helemaal niet willen. Is dat echt het moment om daar nu dan op dat soort maatregelen te gokken? Weet je? Want dat voelt wel een beetje alsof het midden in de crisis. Dan zijn bedrijven toch met andere dingen bezig.
Ik weet niet of dat zo is. We hebben natuurlijk, eerst zijn we al bezig geweest met het klimaatakkoord. Daar zijn een aantal afspraken in gemaakt over anders reizen en over het duurzame. Ik denk juist dat deze crisis ons doet beseffen. Ik hoor het gewoon om me heen. Andere organisaties. Ik zit ook in een platform van HR-directeuren en CAO-onderhandelaars. En daar hoor je ook dat dit het gesprek is om om nu te gaan kijken hoe je duurzamer en anders dingen kunt gaan aanpakken. Dus volgens mij zijn werkgevers er op dit moment wel mee bezig. En ik denk ook dat het goede moment is.
Goed, dank voor nu, Peter Niesink, directeur van de BOVAG. En zometeen.
Het Lauweman Museum mag weer open.
Oeh, dat is fijn. En jij rijdt met een open dakkie.
Ja, in een SUV, een Volkswagen T-Roc Cabrio.
Bestaat dat?
Ja, echt?
Nou, niet normaal. Tot zo.
Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Maandag 1 juni is dat, de eerste dag van een nieuwe maand. En dan gaat na ruim 2 maanden het Lauweman Museum weer open, Wouter.
Ja, net op tijd hè. Want binnenkort vieren ze het 10-jarige jubileum.
Oh ja, joh.
Maar ook wel net een beetje te laat na al die vrije dagen. Het is wel mooi weer en het wordt mooi weer. Dus ga je dan in het museum lopen.
Nou, ze kunnen een paar van die auto's buiten zetten natuurlijk.
Ja, dat is
zo'n mooi terrein eromheen.
Ja, het past niet allemaal buiten, denk ik.
Nee, niet allemaal. We hebben wel aan de lijn directeur van het Lauweman Museum, Ronald Kooijman. Welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Ja, wat fijn zeg. Je mag weer open.
Ja, heerlijk. Het voelt een beetje als droog zwemmen de laatste 2 maanden. Maar we hebben een hoop kunnen doen, maar we zijn er wel klaar voor om nu open te gaan.
Ja, droog zwemmen klinkt een beetje als een dode boel. Dat was het dus
ja,
ook.
Ja, nou, dat is het ook. Ja, dat is het ook. We hebben veel dingen kunnen doen die al op de planning stonden. Ja. Dus onderhoud, schoonmaken, et cetera. Dit hebben we natuurlijk naar voren gehaald.
Dat je administratie is ook erbij, denk ik, of niet?
Ja, mijn kantoor is nooit zo opgeruimd geweest. Maar we missen de bezoekers wel. En ja, dat is jammer. Het is jammer, daar doe je het voor. En dan krijg je ook feedback en enthousiaste reacties, et cetera. Nou, dat is nu, het is gewoon stil, een beetje onwerkelijk. Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle musea in Nederland natuurlijk. Maar we zitten in hetzelfde schuitje. Maar we kunnen maandag, we moeten niet achterom kijken, vooral vooruit kijken.
Ja. Is het museum dan nu helemaal coronaproof? En hoe werkt dat in een museum? Het lijkt lastig al die auto's in desinfecteren. Voor het weet valt er een onderdeel af.
Maar in de auto's mag je niet komen.
Dus nee, dat is
voordeel. Dus je hoeft ook niet alle kinderhandjes er vanaf te poetsen de afgelopen weken.
Dat was sowieso niet toegestaan. Maar natuurlijk moeten we een aantal maatregelen treffen. Dat doen we ook. Hebben we gedaan al. En er is een heel protocol voor de branche geschreven. De museumbranche. En die volgen wij natuurlijk. Ja. Die gaan uit van de RIVM-richtlijnen, et cetera. En daarnaast is er iets wat heel belangrijk is, wat veranderd is. Je moet kaarten aan tevoren bestellen en reserveren een aanvangstijd. En dat is nieuw. Ja, het is om te weten hoeveel mensen er binnen zijn in het museum. En ook om te weten wie er binnen zijn. Dus als er ooit iets zou gebeuren, kun je ook herleiden met contactonderzoek. Maar het is ook vooral om bezoekers te spreiden. En dus te kunnen waarborgen dat er voldoende afstand is bij iedereen. En je mag niet contant betalen meer. Dat is ook een regel die ingevoerd is.
Ja. Weet je,
dus als je een mooie auto staat, denk je even dat zwarte geld wegtikken.
Ja, hoe moet je
dat klassiekertje oppikken bij Lauweman? Ja,
maar in een museum kan je nooit iets kopen, hè?
Nou, je hebt toch wel een winkel.
Ja, behalve in de museumshop. Ja, in de museumshops, maar auto's niet natuurlijk.
Nee.
En dan moet je bij collega's van mij bijvoorbeeld in Utrecht zijn.
Ja,
maar in de winkel, maar ook geldt ook voor de winkel, een beperkt aantal mensen. Bij ons mag je er maar 4 tegelijk in de winkel, mogen ze daar zijn. En als ze iets willen kopen, dan kunnen ze dat betalen, maar dan zonder contant geld. Dus met een pinpas of met een creditcard of met telefoon of met een horloge tegenwoordig.
Ja, dus dat kan. Zat mogelijkheden. Maakt het voor jullie veel verschil? Kijk, de Efteling mag maar zoveel mensen naar binnen.
30.000
is best veel uiteindelijk nog.
Was het toevallig laatst.
Ja, toevallig. Ja, dat wist ik.
Nou, er zijn richtlijnen.
Ja, maar kun je minder mensen kwijt of valt er wel mee?
Nee, wij zijn gelukkig behoren dat de grootste musea in Nederland. Dus het oppervlakte is enorm. Dus wij kunnen maximaal 1.000 mensen toelaten. En dat is toereikend. Dat kunnen dat kunnen we ook goed sturen. Maar goed, je noemde dagen die we gemist hebben, zoals Hemelvaart en Pinksteren. Pinksteren ziet er overigens qua weer mooi uit. Maar als de Pinksteren de voorspellingen heel slecht zouden zijn, ja, dan zitten we vaak wel aan onze maximale capaciteit, hoor.
Ja,
dit is geen goed museumweer, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Mooie zomerdagen.
Nee, maar vaak een mooie voorzomer, dat betekent dat het echt in de echte zomer ontzettend veel regent.
En dus, we zijn allemaal in Nederland,
ja. Is dat positief of negatief voor jullie? Dat we met z'n allen misschien wel veel in Nederland zijn. Want er komen ook geen Duitsers. Misschien wat minder Duitsers deze kant op.
Nou, ik weet zeker dat er minder Duitsers komen. Minder toeristen. Dat is wel een ding. Het is wel zo dat mensen wel op pad willen weer. En dat doen ze voornamelijk toch in eigen land. Dat verwacht ik. In het begin zullen ook mensen zijn die erg huiverig zijn vanuit gezondheidsoverwegingen. En dat is begrijpelijk. En aan de andere kant hebben mensen ook geld. Want vakanties gaan niet door. Dus hoewel een deel natuurlijk echt last heeft van de corona, is ook een deel die gewoon zijn vakantiegeld. En die willen graag uitgeven aan dagtoerisme, zoals een museum.
Ja. En jullie willen heel graag dat dan bij jullie gebeurt. Hebben jullie veel inkomsten? Zijn jullie veel inkomsten misgelopen door de coronacrisis? Want je zei al, het is gewoon op slot gegaan.
Ja, nou ja, onze omzet is 2,5 maand gewoon heel. En dat is niet alleen omzet qua entreegelden, maar ook qua huuropbrengsten van zalen die wij verhuren. En dat is bij ons ook een belangrijke bron van inkomsten. Dus die missen we in zijn geheel, ja. Dus wat dat betreft is het een hard gelach. Maar ik mag niet te veel klagen. Iedereen herkent het wel.
Ja, anders verkoop je toch gewoon de boot, hè? Dat was de reclame. Maar betekent dat je de collectie wat moet uitdunnen bijvoorbeeld? Of is het nog 2 maanden is nog niet zo erg natuurlijk?
Nee, we hoeven niet de collectie uit te dunnen.
Alleen de dubbele.
Precies, de dubbele. Dan kunnen we ook nog wel wat. We hebben gelukkig wat vet op de bot, als ik het zo mag zeggen. Ik ben natuurlijk onderdeel van de Lauma Groep. Dat is een sterk familiebedrijf. Dus dat helpt. Maar ik zou niet graag in de schoenen staan van een aantal musea die afhankelijk zijn van subsidies van lokale overheid of gemeente of nationale overheid. Ja, dan heb je echt een probleem.
Maar goed, we moeten vooruitkijken. Dus we mogen weer open. Dus ik wil niet stoppen.
Biedt die crisis ook kansen voor jullie? Dat is natuurlijk ook wel. Misschien wel mensen die denken, jeetje, wel gaaf al die auto's die ik heb hier. Maar ik kan er maar beter van afscheid van nemen. Want cash is king in deze crisis.
Ja, nou, zo denk ik niet zozeer. Maar in zoverre biedt het wel kansen. Want we halen dingen naar voren die we al wilden. We wilden al eigenlijk op voorhand dat mensen reserveren wanneer ze willen komen. Dat maakt het gewoon makkelijker, de planning met personeel, et cetera. Nou, dat is wat wordt nu verwezenlijkt. Ja. Contante betaling leidt tot allerlei geldstromen. En ik vind het ook wel fijn dat we het kunnen opvangen door contactloos te betalen. Alleen met PIN. Nou, dat helpt. Dus als het werkt, dan gaan we dat gewoon inzetten. Ook voor de toekomst.
Ja.
Dus ja, ik denk dat iedereen zo denkt. Want sommige bedrijven die zijn heel lenig in het vinden van oplossingen.
Ja, maar dat zijn hele praktische zaken. Ik kan me ook voorstellen dat je toch eens even zo'n moment pakt om naar de collectie te kijken en eventueel aan te passen.
Ja, dat doen we eigenlijk continu. Wat we wel doen, is dat we zeggen, oké, de afgelopen 2,5 maand laten we het nou op die plek, laten we nou de presentatie nog beter proberen te maken. Dat doen we. Dus dat hebben we ook verwezenlijkt. Dus er zijn wel wat veranderingen. En nogmaals, het onderhoud is ook belangrijk. Dus we hebben ook een vliegtuig hangen aan het plafond. Nou, die hebben we goed. Dat is heel praktisch, maar die hebben we schoongemaakt. Maar dan moet wel een hoogwerk in het museum komen. Wat een halve verbouwing is om er naar binnen te rijden. Nou, dat soort dingen, die hebben we uitgevoerd. En eigenlijk zijn we net zo mooi en proper als 10 jaar geleden toen we net open gingen.
Ja, dus als er één moment is om naar het Lauman Museum te gaan, is het nu. Want het is helemaal schoon.
Pik en span.
Ja, en de collectie is nog
wel
uitgebreid. Ja.
Er is inderdaad ook weer een nieuwe auto toegevoegd. Een hele bijzondere.
Je zou ons echt verrassen als je een keer een hele normale auto zou toevoegen. Maar wat heb je toegevoegd? Ik hap even. Ja.
Wat heb je toegevoegd?
Opel Corsa. Ik durf het nou niet te zeggen, want het is wel een bijzondere. Ik zal heel kort. We hebben een Mauser 1923. En dat is een Mauser Einspoor auto. Dat is eigenlijk een motorfiets met 2 zijspanwielen. Dat is heel bijzonder in die tijd. En we hebben de oudste hybride auto ter wereld geplaatst in de collectie.
Dat is al
1896.
Ja, waar 1896. Want Toyota doet heel stoer dat zij de hybride hebben uitgevonden. Maar dat was stiekem al 100 jaar oud dus.
Nee, dat doen ze niet. Volgens mij doet Porsche dat. Maar dat is ook niet waar.
Nee, ook niet. Nee. En wat is die eerste hybride auto? Hoe ziet dat eruit? En wat
dat is een Armstrong. Er is er maar 1 van gebouwd. En die lijkt nog echt op een rijtuig. Ja. Want dat was toen de tijd nog gebruikelijk.
Ja.
De rijtuig was, de auto was vervanging van paard en wagen. Dus ook de eerste auto's leken op rijtuigen. Alleen er was geen paard meer voor.
En die reed dus op een combinatie van benzine en elektriciteit.
Precies.
Beetje doping dus. Een echte Armstrong.
Hoe je wil noemen.
Ja.
Echt Armstrong.
Ja. Ja, mooi. Maar die is er dus bij. Het is wel mooi natuurlijk met 10 jaar Lauwman Museum. Het is echt het perfect moment om daar naartoe te gaan natuurlijk. Als in juli hè, is het Lauwman Museum 10 jaar oud.
2 juli 2010 zijn we open gegaan. De koningin Beatrix destijds heeft het toen geopend. Ja, het wordt wel een beetje een echt feestje. Is het natuurlijk niet in deze tijd. We moeten het op een andere manier maar gaan invullen in de toekomst. Ik weet niet hoe het gaat worden. Vanaf 1 juli mogen we 100 mensen tegelijk als met bijeenkomsten ontvangen. Dus echt feestje zal het niet worden.
Nee. Ja, misschien
die ruimte krijgen we nog niet. Maar we gaan het inhalen, dat weet ik zeker.
Ja, okay. Ja. Nou ja, we hebben 10 jaar en 2 maanden op 2 september. Dan,
yeah. Bijvoorbeeld.
Of 12,5 jaar, nou, dat duurt wel heel lang. Dan zijn we zeker uit de coronacrisis. Je hebt een speciaal een top 10 eigenlijk samengesteld, hè, van de meest bijzondere auto's in het museum, hè, voor om de 10 jaar bestaan. Is dat lastig om je 10 favoriete kinderen te kiezen?
Ja. Nou ja, ja, het is een beetje Kill Your Darlings.
Ja.
Ja, dat is lastig. Ook omdat de collectie zo breed is. Hoe vergelijk je een auto uit 1890 of 1899 met een auto die redelijk modern is? Het is een beetje appels met peren vergelijken. En ik heb daar gewoon een selectie gemaakt van auto's. Ook over de breedheid van de collectie. Omdat elke periode toch wel zijn eigen charme heeft. En qua vormgeving en prestaties zijn toch wel de jaren 50, 60 het mooist, vind ik. Maar ik heb ook een auto genoemd uit 1899, een Benchje. En dat is een periode dat als je zo'n auto rijdt, dat is fantastisch. Maar dat realiseren mensen niet, omdat de meeste mensen nooit op een auto gereden hebben uit die periode. Ik zeg ook echt op een auto gereden hebben, want die zit er niet in. Die zit echt boven op een motortje. Ja. Je bent eigenlijk een beetje een soort van machinist en moest een auto rijden. Ja, dat kan je niet vergelijken zoals het nu is.
Nee. Is dat wel de normale bediening met pedalen en zo? Want ik heb een keer T-Ford gereden. Daar was het, zeg maar, dat je moest juist het gas loslaten en dan reed hij vooruit. Het was uiteindelijk wende het ook wel weer verrassend snel. Maar het was heel logisch was het ook weer niet.
Nou, dat klopt. En dit is daarvoor nog eigenlijk, voor de T-Ford. En dan moet je, dat is een stuurkolom, die staat ook verticaal. Gewoon recht, verticaal. Er zit een wieltje op. En dan moet je aan die stuurkolom zitten hendeltjes. En dan moet je met je knie het hendeltje opzij doen. En dan zet je hem in een hogere versnelling. Nou, dat soort dingen. Dus je bent eigenlijk gewoon machinist.
Ja.
En als je ermee rijdt, het heeft geen remmen. Oh. Dat is ook helemaal niet erg. Want in die tijd was het nauwelijks verkeer. Het was alleen maar paard en wagen. En af en toe een autootje.
Ja.
Dus als je dat een beetje in oogschouw neemt, dan is het ontzettend leuk om met zo'n auto te rijden.
Ja. Hey, maar is dat nog te doen om nu mee te rijden? Want we hebben nu wel verkeer. En je hebt nog steeds geen remmen. Toch?
Nee, dat klopt. Maar dat realiseren mensen zich sowieso niet veel mensen niet in het moderne verkeer. Nee. Maar als je met de klassieke rijdt, die remmen zijn minder.
Ja.
En zeker met auto's die periode waar we het nu over hebben. Je hebt jaarlijks de London to Brighton Run.
Ja.
Voor auto's tot en met 1904. In Londen dus uiteraard de start en de finish in Brighton. En dat gaat door Londen heen heel vroeg. Op een zondag, de eerste zondag van november. En dan krijg je uit de buitenwijken komen gewoon moderne auto's. En er gebeurt ook best ongeluk. Omdat moderne auto's totaal verkeerd inschatten. Ja. Ja, ze kunnen niet helemaal Londen platleggen met verkeer. Maar ze kunnen het niet inschatten.
Nou, het bleek wel te kunnen, want hebben ze deze periode ook gedaan, toch?
Dus, maar wel leuk om zo'n auto.
Zou je nu meteen
zo'n auto te zien en te rijden, lijkt mij. Omdat je dan echt op dat moment zijn ze nog die auto echt aan het ontwikkelen. Ze zijn uit aan het vinden hoe het allemaal eigenlijk moet.
Ja, dat is net wat Wouter zegt met zo'n T-Ford. Dat moet je anders bedienen. Elke auto had zijn eigen instructies. En zeker ook in de jaren 30 nog met raceauto's. Het gaspedaal en de rem, die zaten omgedraaid. Bij veel auto's. Dus in mijn lijstje staat volgens mij Alfa, nee, heb ik niet genoemd. Maar de Alfa Romeo had het bijvoorbeeld ook. Dus dat was het precies omgedraaid. En als je het gaat prima om te rijden. Alleen als je noodstop moet maken, moet je wel degelijk weten hoe het zit.
Even een goede pedaal.
Ja. Dus goed oefenen eerst.
We kunnen niet de hele top 10 bespreken die je hebt gemaakt. Maar laten we toch nog even een paar andere auto's eruit halen. Een Mercedes-Benz SSK uit 1929.
Ja, dat is misschien als je het over de nachtwacht zou hebben van het Lauwman Museum, zou je die auto nemen, denk ik.
Ja, de Mona Lisa, dat is de Prius.
Ja, precies.
Bijvoorbeeld. Nee, maar de Mercedes-Benz, ja, dat is een mastodont. Dat is de machine. Dus de raceauto voor de oorlog. Er zijn er 30 van gebouwd en die van ons is nog helemaal origineel. En zij wonnen eigenlijk, met dit model won Mercedes alle races in die tijd, 1929, 1930 en 31. De Mille Miglia, de Grand Prix van Spanje, Argentinië, Duitsland, etc. Deze auto overigens niet. En dat maakt hem ook de meest bijzondere auto, omdat die helemaal authentiek is. En bij raceauto's wordt als onderdelen vervangen, ja. Omdat ze kapot gaan met racen, et cetera. Dus deze auto's zijn alle nummers correct. En dat betekent niet alleen matching nummers, dus het chassis met de motornummer, maar ook de nummers in de motor, die kloppen ook allemaal nog.
Deze komt dus nog volledig regelrecht zo uit de fabriek.
Ja, dat is uit, ja, een nieuwe old stock, als je zo mag zeggen.
Precies, ja. Cool. Het tegenovergestelde van die SSK is misschien wel de Swan Car.
Ja, en dat is meer omdat het misschien de meest idiote, gekke auto is die ooit gebouwd is. Het is een beetje een excentrieke grap van een vermogend iemand die woonde en werkte in India, in Calcutta. En die wilde de loef afsteken met de Maharajas, die puissantrijke Indiaanse prinsen, die prachtige auto's hadden en allemaal enkele stuks speciaal gebouwd. En deze man zei, ik ga een auto bouwen waar iedereen flabbergasted van is. En dat is deze auto geworden. Van hout gemaakt, met bladgoud. En een zwanenkop die geopend kan worden. En die stoom kan uitblazen. Dus water verhit door de motor kan uitblazen uit de zwanenkop. En kun je je voorstellen in Calcutta met de menigte waar geen auto rijdt. Nou, die worden uit elkaar gedreven. Dus als je dat ziet, ja, dat is mooi. En gek.
Ja, lekker gek. Dat kan ook alleen maar in die tijd kon dat en in dat soort landen. Nu,
tegenwoordig heb je nog wel van die hotdog-auto's.
Ja, daar komt geen stoom uit.
Deze auto is ook echt van de weg gehaald toen. Omdat er zoveel, de auto is echt van de weg gehaald, omdat het zoveel ophef veroorzaakte. Ja. En uiteindelijk is hij gevonden en door ons gerestaureerd. Een jarenlange restauratie, dat is al enige tijd geleden. Maar dat is wel een van de bekendste auto's uit de collectie ook.
We hebben nog tijd om één auto te bespreken, denk ik. En dan mag jij zelf kiezen of dat de Lancia D23 uit 1553, dat kan niet.
1953.
Wordt of de Toyota AA. Volgens mij zit daar een heel mooi verhaal achter. Want je bent wel eens eerder bij ons geweest over die Toyota.
Ja, dat klopt. De Toyota AA. Kijk, de Lancia is bijzonder. Buiten kijf is er ook maar één van. Maar de Toyota AA, zover bekend, ook nog maar één. Er zijn er 1400 van gebouwd. En die hebben ontdekt in Rusland. Vermoedelijk een oorlogsbuit van iemand. En vlak na de Tweede Wereldoorlog. En altijd in stand gehouden en mee gereden op een boerderij in Siberië. En de kleinzoon had die auto geërfd en die had het uiteindelijk aan ons verkocht. En het grappige is, niemand wist eigenlijk wat het was. Voor auto. Op de kentekenpapier staan notabene een Chevrolet uit 1943. Ja. Dus de kleinzoon weet niet eens dat hij een Toyota verkocht heeft van ons. Dat hielp wel met hem te exporteren naar Nederland, want we hadden daar allerlei vergunningen voor nodig. En toestemming van het ministerie van Cultuur.
Oh ja. En zo'n Chevrolet was niet zo heel bijzonder.
Nee, die was niet zo bijzonder, maar een Toyota. Er is geen tweede auto bekend van Toyota van voor de oorlog. Want Toyota is begonnen in 1936 al, ja. Wat niet veel mensen weten. Dus het is al heel lang. En van die 1400 exemplaren die gebouwd zijn, is er nog maar één over. Dat is deze.
En hij is te zien in het Lauwman Museum. Vanaf 1 juni weer geopend, Ronald.
Ja, gelukkig. Van harte welkom. Koop kaartjes via de website. Dat moet.
Nou, zeker doen.
En die website heet?
Lauwmanmuseum.nl. Ja,
zo makkelijk kan het zijn. Hè? Ja. Dankjewel, Ronald Kooijman, directeur van het Lauwman Museum.
De rijimpressie.
Je ziet het niet vaak, hè? Een SUV als cabriolet.
Ja, Volkswagen wel, hè?
Ja,
is het gewoon.
Ja, met de T-Roc. Ja, en Wouter die gooide het takje lekker open, liet zijn haren wapperen in de wind.
Een cabrio, heeft dat nog bestaan, zeg. Hè? Dat hele concept in een wereld als deze. En misschien ook wel in een land als Nederland. Nou ja, laten we beginnen met een vraag. Waar denk je dat er meer cabrio's worden verkocht? Scandinavië of het Iberische Schiereiland? Dat zijn Spanje en Portugal. Relatief gezien, inderdaad, in Scandinavië. Verenigd Koninkrijk, ook al zo'n cabrio-eiland, zodat het nou niet bepaald bekend staat om het allermooiste weer. Nederland, ja, kan je eigenlijk ook wel redelijk goed cabrio rijden. Waarom is dat? Nou ja, hoogzomer aan de Middellandse zeekust, 35, 40 graden. Dan wil je eigenlijk gewoon het dak dicht, airco aan en een beetje in de schaduw zitten. Ga je in principe niet echt cabrio rijden. Terwijl in Nederland, of in Noorwegen, Zweden, in Schotland, nou, misschien is het daar wel heel koud. Ja, als dan de zon schijnt en je kan een beetje de stoelverwarming aanzetten, verwarming op je voetjes, dan is het eigenlijk best lekker open rijden. We hebben thuis ook een cabrio. Nee, vooral die de lente en de herfst, zeg maar, de nazomer, dan is het lekkerste cabrio rijden. Nou ja, dan is de eerste of de tweede vraag die maar even beantwoord. Hè. Is het wat voor Nederland? Ja, eigenlijk dus wel. De eerste vraag, is er überhaupt nog ruimte in de markt voor een cabrio? Nou, aan de ene kant wel. Hè. Mensen kopen toch ook gewoon leukere auto's. Aan de andere kant kopen mensen juist weer SUV's, hè? Lekker een beetje hoog zitten, comfortabel instappen, iets meer ruimte, noem allemaal maar op. En nou ja, dat heb je in principe in een cabrio natuurlijk niet. Tenzij je voor deze cabrio gaat. Dit is namelijk de Volkswagen T-Roc cabrio. Volkswagen heeft een hele lading aan SUV's de markt overgegooid. Dit is, nou ja, een beetje golfachtig cabrio, zo'n formaatje. Van de Golf was er ook een cabrio en nu van de T-Roc dus ook. Zit je lekker wat hoger. Hij heeft een beetje die stoere off-road look. Het is gewoon een voorwielaandrijver trouwens, hè. Dus echt off-road, ga er gewoon absoluut niet mee doen. Maar ja, weet je, alle elementen die bij elkaar komen, die tot een succes zouden kunnen leiden. Ik zeg niet dat het succesvol gaat zijn, maar het zou kunnen dat deze Volkswagen T-Roc cabrio precies de goede snaar raakt, zodat die redelijk goed wordt verkocht. He, maar die cabrio is toch vaak, nou ja, de tweede auto of de derde auto in het gezin. De derde auto komt natuurlijk nog relatief wat minder vaak voor in Nederland, omdat we vooral worden belast op bezit en niet op gebruik van de auto. He, wegenbelasting. Gewoon iedere maand moet je hem aftikken, of je nou rijdt of niet. Maar als tweede auto is die eigenlijk wel logisch. Ja, weet je, het is niet super groot, maar ook niet super klein. Je kunt er met z'n vieren relatief goed in zitten. Achter mij, nou ja, niet fantastisch, maar als ik een beetje inschik, dan kan dat wel redelijk. Nou, dat is een beetje hetzelfde als dat was in de Golf cabrio, waarvan de vraag maar is of die terug gaat komen. En bijvoorbeeld ook auto's, de Audi A3 cabrio. Weten we ook niet of die terug gaat komen. Maar een mini cabrio bijvoorbeeld is echt wel weer een maatje kleiner. Van buiten, maar ook van binnen. Kofferbak, ook redelijk groot. Ja, weet je, ik denk dat je er nog redelijk mee op vakantie zou kunnen gaan. Houdt natuurlijk niet over dan, maar het kan wel. Maar ja, voor gewoon een beetje B-wegen, dakje eraf, cruisen, eigenlijk toch gewoon wel prima zo. Dak kan in 10 seconden open en gesloten worden. Tot 30 km per uur rijdend. Dat is niet zo snel. Veel andere cabrio's komen tot 50 km per uur. 30 is wel echt langzaam. Ook al in de bebouwde kom. Dat je net bij een verkeerslicht eventjes moet timen om niet al te veel mensen op te houden. Maar het kan wel. Hij kan overigens ook met de sleutel worden opengemaakt.
Ja, de Volkswagen T-Roc cabrio. Ik vind het toch een beetje een vreemd creatie. Maar het zal dan wel goed worden.
Ja, weet je, de hele markt verschuift naar SUV's. Mensen willen hoger zitten. Dus om van een SUV een cabrio te maken, op zich snap ik hem wel. Volkswagen had de Golf cabrio. Nou, is de vraag of ik denk niet dat er een nieuwe Golf cabrio komt, dat dit gewoon de nieuwe Golf cabrio is. En, om te niet vergeten, de allereerste SUV's, of eigenlijk Jeeps, waren gewoon ook cabrio's, hè? Zeg maar de Willys Jeep in,
ja,
de,
is een goed punt.
In de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ook de eerste Land Rovers was ook met een softtop allemaal. Dus nou, eigenlijk is het heel onlogisch om een vast dak te hebben op je Jeep.
Ja.
Zo.
Ja. Maar voor zo'n fabrikant die vooral de massa wil aanspreken, is het toch wel een beetje een bijzonder gevalletje.
Ja. Nou, ik ben ook benieuwd of het gaat werken. Kijk, Land Rover heeft met de Range Rover Evoque cabrio ook geprobeerd. Die auto, daar hadden ze wat diesels en was vrij duur. Dus dat werkte niet helemaal. Deze is wat voordeliger. Dat het misschien toch wel gaat werken. Ja. Ik kan me voorstellen, weet je, het is wel zo'n typische tweede auto in het gezin. Toch gewoon leuk dat het een cabriootje is. Maar toch nog wel redelijk praktisch. Ja. Best nog wel ruim op zich. Dus ja, we gaan het zien.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Vergeet je nou niet te abonneren, hè? Ja? En mijn naam is Wout Karsen.
Ik ben Meijnerd Schut.
Tot volgende week weer.
Zeker weten, doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.